Dan gaan we naar agenda punt 5. Beeldvorming, definitieve besluitvorming, invoering, opkoopbescherming en leegstand verordening. Ik begin bij de aanleiding. De woningmarkt staat onder druk. Er is een tekort aan woningen en de prijzen stijgen. De woonvisie van de gemeente Hilversum heeft verschillende instrumenten waarmee gestuurd kan worden op de aard, het gebruik en de omvang van de lokale woningmarkt. Dit voorstel gaat over de invoering van twee verordeningen, namelijk opkoopbescherming en de leegstandverordening. Dit zijn belangrijke instrumenten om mee te sturen. Hiermee wordt gestreefd naar een betere en eerlijke benutting van de bestaande woningvoorraad met zichtbare effecten op de leefbaarheid in buurten. Dan starten we nu met de beeldvormende vragen van de fracties aan de wethouder. En hiervoor hebben we 30 minuten. Wie kan ik het woord geven voor een beeldvormende vraag die nodig is om tot een voorlopig standpunt te komen? Wie wil als eerste? Mevrouw Steenkamp, GroenLinks. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat ik heb begrepen in de huidige voorstellen van de leegstandvordering is dat de woningen en de gebouwen gesplitst worden en dat we nu ons focussen op woningen. Wat ik me afvraag, en het kan zijn natuurlijk dat dit in oktober al is besproken, maar die heb ik zelf niet gedaan, is wat er gebeurt met de gebouwen. Gaan we daar op wachten de komende 2 jaar totdat we de woningen hebben gedaan? Of hebben we daar al een plan voor?
Ja. Ik kan u de hand schudden, want ik was er in oktober ook niet bij, maar ik heb begrepen dat juist in oktober expliciet op verzoek van de raad is gezegd, doe die woningen en doe die apart. Nou apart. Mm-hmm. Dus vandaar dat het zo is. En bij mijn weten zijn er dus voor de niet-woningen op dit moment geen plannen om iets vergelijkbaars te doen.
En kunnen we daar een plan op initiëren? Of is daar een mogelijkheid om wel iets mee te gebeuren? Ik zie bijvoorbeeld voor woningen. Of voor woningen zie ik dat nut, maar voor gebouwen zie ik dat ook. Kijk het naar asiel bijvoorbeeld voor de toekomst?
Ja, nou, waar het gaat om asiel hebben we natuurlijk over maatschappelijk vastgoed. Er komt, we werken aan een vastgoedbeleid waarin we, dat hebben we eerder in de beeldvormingssessie ook al aangekondigd, heel erg terughoudend willen zijn met verkopen. We gaan eigenlijk gewoon geen maatschappelijk vastgoed meer kopen. Dat gaat het voorstel worden. En we willen. En dat zal ook onderdeel van het beleid zijn, maar goed, dat moeten we allemaal nog met elkaar gaan bespreken. Maar we willen waar de kansen zijn ook misschien wat vaker actief ons gaan mengen op de goederenmarkt en actief panden gaan aankopen voor maatschappelijk vastgoed. Maar goed, zover zijn we nog niet. Er is een schreeuwend tekort aan maatschappelijk vastgoed, dus daar hebben we helaas heel weinig leegstand in, want dat hebben we hard nodig. En waar het gaat om de leegstand, zitten we echt onder de frictieleegstand. Dus we hebben heel weinig leegstand op dat vlak. Dus ja, winkelleegstand hebben we. Maar ja, dat is weer een ander probleem. Dus ik denk dat dat ook niet. Ik denk niet dat dat op dit moment een hele grote prioriteit vanuit het college zou hebben om dat op te pakken. Want dat is niet het allergrootste probleem, denk ik.
En daar ligt er weinig mogelijkheid.
Ja, kijk, uiteindelijk is bij commercieel vastgoed is er natuurlijk ook altijd een commerciële eigenaar die ook gewoon een zakelijk belang heeft en die heeft altijd een verstand om dat weer te verhuren. Dus als dat leeg staat, is er meestal iets anders aan de hand. Dus nee, wij hebben daar op dit moment geen plan.
Oké. Okay. Zijn er nog andere woordvoerders die ook een vraag over dit deelonderwerp hebben? Mevrouw Van der Wink?
Nou, over die gebouwen, die andere woning, er staat wel in de basis van beantwoording natuurlijk hier dat we na de evaluatie
Dat is over 2 jaar. Ja, dus niet voor de komende 2 jaar hebben we daar geen plannen voor. Dat is de vraag.
Ik vind het op zich ook jammer, maar dat is
dus het. Ja. Okay.
Dan gaan we naar een nieuwe vraag. Mevrouw Van der Beek.
Ja, dank u voorzitter. Misschien is hier wel technisch, maar als het antwoord is.
Ik heb een hele goede souffleur, dus.
Perfect, toch? Nee, de opkoopbescherming die gaat dus gelden in 3 wijken tot 450.000 k.
Ja.
Nu heb je ook andere wijken in Hilversum en sommige plaatsen voeren het gemeentebreed in. En sommige, zoals Hilversum, dan 3 wijken. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld in de wijken over het spoor of Noord. Daar, daar is nog best wel eens wat te vinden tot 450k. Terwijl het in ons Zuid eigenlijk al bijna een utopia is.
Ja.
Nou moet dat onderbouwd worden in een soort schaarste rapport. Maar de cijfers die wij hebben, die zijn al iets verouderd. Dat rapport komt uit 2022, geloof ik. Cijfers tot 2021. Maar wat is de criteria voor schaarste? Want bij die vorige beantwoording dachten we later na, ja, schaarste is er toch eigenlijk al wel. Hoe wordt die schaarste criteria in beeld gebracht?
Ja, daarin bestaat wel algemene schaarste. Maar buiten dat trouwens, het onderzoek dat is aangehaald, dat komt inderdaad uit 2023. Maar we krijgen wel jaarlijks de cijfers van het CBS binnen. Dus we houden ook in de gaten wat de ontwikkelingen zijn op dat gebied. En vooralsnog is het eigenlijk onveranderd dat alleen in deze drie wijken het niveau schaarste, algemeen begrip, maar dat alleen in drie wijken wordt dat echt alleen aangetikt. En we houden wel ieder jaar, vragen de cijfers ook weer op. Mochten daar ontwikkelingen zijn bij, dat is ook in het raadsvoorstel benoemd, specifiek een paar wijken waar inderdaad veel woningen in die categorie staan. Mochten daar ontwikkelingen in plaatsvinden, dan zijn we ook in staat om het instrument bij te sturen daarin.
Andere gemeenten zullen dat misschien als per wijk doen dan. Zie je daar bijvoorbeeld dan verschuiving dat beleggers bijvoorbeeld, omdat ze hier een beetje gestopt worden, dat ze dan overlopen naar gebieden waar het wel mogelijk is?
Er zijn vooral grotere steden, bijvoorbeeld Rotterdam heeft op voorhand al de opkoopbescherming breder uitgezet met het idee dat dat misschien voor zou kunnen komen. Maar daar is ook in gesprek met Rigo en de achterliggende onderzoeken is daarnaar gekeken. En de verwachting is niet dat dat in Hilversum zou plaatsvinden. Maar ook daarin dus hebben we het evaluatiemoment en houden we de cijfers nauwlettend in de gaten, zodat mocht dat naar voren komen, dat er inderdaad een waterbedeffect of iets zou plaatsvinden, dat je daar direct op in kan spreken.
Ja,
aanvullende vragen? Aanvullende, ja. Ik vind het interessant omdat bijvoorbeeld in Noordoost zijn mij al diverse gevallen bekend van mensen die opkopen om voor de onderhuur, voor speculatie. Ik kan me ook voorstellen dat in de Riebeekkwartier ook dat toch wel gaat spelen. Dus ja, ik snap die vraag heel goed. En is het een idee om al meteen naar die kwetsbare wijken te kijken als het hier gaat?
Dat hebben we in het vorige onderzoek dus wel gedaan. En ook met die reden houden we die cijfers dus ook ieder jaar in de gaten om te kijken hoe dat ontwikkelt. En ook op basis van landelijke wetgeving en wat voor invloed dat heeft gehad op het stukje opkoop door beleggers, verwachten we niet dat dat zou plaatsvinden. En kunnen we dus ook tijdig bijsturen, mocht
als het wel gebeurt.
Ja.
Dan kun je dat gewoon in jullie wijk toevoegen. Zeg.
Ja.
En is daar een verzoek vanuit de raad voor nodig of komt het initiatief hier dan?
Dat zou in zo'n geval wel onderbouwd moeten worden dus, want dan ga je wel weer naar het niveau dat je de schaarste moet onderbouwen. Maar dat kan op verzoek van de raad nagekeken worden, zeker. Hmm.
Aanvullende
vragen. Ja, het gaat over opkoopbescherming. En dan op pagina 2 van het voorstel van het college. Daar staat: ondertussen is uitgezocht of uitzonderingsregels opgenomen moeten worden in de opkoopbescherming om conflicterend beleid te voorkomen. En dit blijkt dan niet het geval te zijn. En mijn vraag is dan eigenlijk: hoe is het college tot bovenstaande conclusie precies gekomen en welke uitzonderingsregels zijn onderzocht? En wat wordt dan onder dat conflicterende beleid geschaard?
Ja, dat ging volgens mij over het splitsingsbeleid, hè?
Ja,
klopt. Oké.
Want die regels, daar is naar gekeken van, kan het zo zijn dat splitsingsbeleid waarbij we onder voorwaarden, hè, zeggen je mag niet splitsen tenzij kan dat conflicteren met dit beleid, en dat is bekeken en dat is niet het geval.
Klopt, ja. Dat was ook op dat moment. Was het nog niet volledig bekeken hoe dat precies zit, maar na onderzoek is op basis van eigenaarschap en wanneer welke vergunning gegeven wordt, is dit op te vangen door gewoon de werkinstructies bij publiekzaken duidelijk te vermelden dat deze twee naast elkaar liggen. Maar het was inderdaad geen conflicterend blad.
Nog iemand een aanvullende vraag? Of gaan we...
Ja, ik zie nog de kou op, dank u wel voorzitter, de kou op de vraag en de aanvullende vraag van mevrouw Van der Beek en meneer Laherze. Is er een mogelijkheid dat we vanuit de raad alvast een, mogelijk, of het makkelijker maken om die uitbreiding en die bijsturing te, ruimte voor te geven? Kunnen we daar nu al iets van mee geven?
Ja, volgens mij is dat, moet het sowieso onderbouwd worden, het moet sowieso denk ik ter inzage liggen en uiteindelijk vereist het een raadsbesluit. Je kunt het niet delegeren bijvoorbeeld naar een college, dus ik denk dat je daar niet zoveel aan die stappen kunt doen.
Een vraag, meneer Middens.
Dank voorzitter. Ja, misschien is het een idee om iets inzicht te geven in welke periodes het college hanteert om dit te evalueren. Want als we weten dat dat één keer per jaar gebeurt of één keer per twee jaar, dan hebben we ook meer gevoel bij wanneer we zo'n voorstel zouden kunnen krijgen.
Ja.
Het evaluatiemoment van de verordening zelf is na twee jaar. Maar we houden wel ook in de woonmonitor en op andere vlakken jaarlijks krijgen we de cijfers opnieuw binnen. Ja. Dus ook wisselingen daarin worden direct dan na één keer per jaar dus opgemerkt.
Ja, precies. Dus als er iets in de rebate gebeurt, hebben we een terechte vraag denk ik van de heer Wijze, dan zien we dat. Na een jaar, en nou goed, dan lopen we een jaar achter de feiten aan, maar daarna kunnen we iets doen.
Zullen we afspreken, dat zal dan een toezegging zijn, dat we die cijfers na een jaar dan ook even delen met de raad, dat we het effect kunnen laten zien?
Ja, dat is heel goed.
Ja. Ik voel deze vraag omdat ik niet wil aankomen, dus ik...
Ja.
Ja.
Ja. Ja, het zou fijn zijn. Ja.
Geen aanvullende vraag of kunnen we naar een nieuwe vraag? Nieuwe vraag? Ja, mevrouw Van Hapten.
Ja, ik heb een nieuwe vraag over de leefbaarheid van buurten. Want er wordt gesteld dat, dat de leefbaarheid van buurten zeg maar, wordt versterkt door deze opkoopbescherming. En ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre nou eigenlijk echt onderzoek dat ondersteunt dat dat zo is. Hebben we daar echt in, als gemeente ook onderzoek naar gedaan? Of zijn er andere onderzoeken gebruikt? Wat is er gebruikt qua... onderbouwing hiervan, van deze veronderstelling?
Als gemeente is daar geen onderzoek naar gedaan, maar dat is gebaseerd op andere gemeenten. En dat gaat dan vooral over het aandeel eigenaar-bewoners dat in een bepaalde buurt of wijk woont. Dat zijn over het algemeen mensen die voor een langere periode in een buurt of wijk wonen, in plaats van huurders die vaker roleren. Dus op basis daarvan wordt gesteld dat... daardoor ook andere onderlinge contacten ontstaan. Dat zijn betere, intiepere contacten. En dat dus weer een positief bijdraagt aan de leefbaarheid.
Iemand anders een aanvullende vraag hierop?
Ja,
meneer Leijs,
misschien een beetje een flauwe vraag. Maar ik vind het toch belangrijk om hem te stellen om een van de reden. Ik meen ergens te lezen, ik probeer het zo snel te vinden, maar dat lukt me even niet. Dat er ergens staat dat... kopers beter zijn voor het klimaat in de wijk dan huurders. Ik neem aan dat dat niet zo op die manier bedoeld is, maar dat je daarmee een bepaald type verhuur bedoelt, mag ik hopen.
Ja. In dat geval ook.
Ja, maar dat is natuurlijk zo.
Ja, dat lijkt me nog wel even idee.
Maar bijvoorbeeld in Oost in 1221, waar heel veel gesplitst was en je dus relatief veel verkamerde vuur krijgt en zo. Ja, daar zie je wel het karakter van de wijk achteruit lopen en daar ook klachten over overlast en zo toenemen. Ja. Kijk, mensen die 3.500 euro huur gaan betalen, die zullen niet meteen, denk ik, de hele straat op stel te zetten. Dus dat is wel weer een ander probleem. Maar goed, het is natuurlijk wel een feit, denk ik, dat mensen die langdurig ergens in de wijk wonen vaker wat bijdragen aan de wijk dan mensen die er een jaar of twee wonen.
Misschien is er geen onderzoek, maar ik krijg natuurlijk wel signalen in de vorm van klachten van
bewoners
die ja, klopt.
Ik heb wel een aanvullende vraag, want het klopt inderdaad dat er wel staat van dat er een categorie huurders bijdraagt aan de verslechtering van de leefbaarheid in de buurt. Dan vraag ik me af welke categorie. Het is wel echt een ding om mensen zo weg te kunnen zetten. Ja.
Zoals ik me kan herinneren, stond in de tekst puur op het stukje leefbaarheid gericht en dan dus de binding van eigenaarbewoners met de buurt. Dus niet per se dat een bepaalde groep daarin een anders effect heeft, maar meer als het aandeel eigenaarbewoners stijgt, dat daarmee dus de binding met de buurt ten positieve veranderd. Dus eigenlijk puur alleen op het stukje leefbaarheid is die, daarop is dat gericht, die zinsnede.
Meneer Carrier.
Als we het toch over verwoording gaan hebben, vraag ik me ook wel een beetje af wat malefiede pandjesbazen zijn. Kunt u dat specificeren?
Ik zou bijna namen en rugnummers kunnen noemen hier, maar laten we dat maar niet doen. Maar er zijn genoeg pandjesbazen in Hilversum die net te veel mensen in een woning stoppen, torenhoge huren rekenen, slecht voor hun huurderzorg in de zin van in de vorm van onderhoud, afspraken maken over garageboxen die ze niet mogen gebruiken of zelfs kamers in een woning die gehuurd is waar de huisbaas zelf nog bij wil. En zo heb ik nog wel een paar voorbeelden.
Maar moeten we dat dan niet specificeren? Want anders dan ga je nooit onderscheid kunnen maken tussen een gewone verhuurder die oprecht eerlijk is en een malafide pandjesbaas.
Nou, er staat malafide en dan zou je kunnen zeggen pandjesbaas.
Graag voorzitter.
Sorry, ja. Nee, kijk, vanuit de gemeente gaan we natuurlijk vanuit dat elke verhuurder in eerste instantie gewoon dat netjes en ordentelijk doet. Het is natuurlijk niet zo dat we iedereen wantrouwen of naar voren houden, maar tegelijkertijd is er wel een categorie en een aantal van deze malefiete pandjesbazen die zijn dat al heel lang, die, waarvan je weet als het pand van hem is, dan is het, komt er al snel weet je dat er gedoe ontstaat. Ja, daar zijn we natuurlijk al jaren ook mee bezig vanuit handhaving met de woningsplitsing en zo. Dus we maken het ze wel lastiger, maar ja, het feit blijft natuurlijk dat er een heel lucratief verdienmodel voor deze mensen achter zit. De huurcommissie heeft het nog steeds druk met deze mensen. Dus ik weet niet goed hoe je dat onderscheid nu in de tekst moet maken. Ik denk dat we vooral, dat is wat we in het stuk hebben proberen aan te geven, dat er ook een categorie is die niet per se het belang van de huurder voorop stelt, zou ik maar zeggen. Misschien is dat een goede definitie van een malafide pandjesbaas.
Mevrouw van der Beek, u heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, dank u wel. Ik meen niet aanvullend, dus nu eigenlijk.
Dus nou,
ga dan maar even.
Ja, ik ga het rijtje even af. Zit er dan? Ja, als er nieuwe vraag is dan.
Ik heb geen vraag.
Nee,
dan ga ik naar meneer Plaggemaar, van de ChristenUnie. Ja. Voor een nieuwe vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben even benieuwd naar de evaluatie, want vergeet inderdaad, we gaan over 2 jaar evalueren. Dus als we dan kijken naar de leegstandsverordening, en misschien is dit inderdaad in oktober ook al besproken. Ik ben even benieuwd, op basis van de evaluatie gaan we kijken of het instrument werkt. En dat gaat dan op basis van de behaalde resultaten. En ik ben even benieuwd welk beeld u heeft bij de resultaten van de leegstandverordening. Is dat, als dat heeft geleid tot een gesprek en dat naar aanleiding van een gesprek een woning is verhuurd, als dat 1 keer is gelukt, of als dat 10 keer, gaat het om aantallen of gaat het om een... Hoe meten we het resultaat van deze maatregel? Heeft u daar een beeld uit? Dus wat moeten we daar ook voor vaststellen? Ja,
wat ik heb begrepen is dat deels kwalitatief heeft het geholpen om dan daadwerkelijk het pand weer te vuren of te, dat er een invulling in komt, een woning in komt. En deels ook kennis opdoen, want we gaan natuurlijk met mensen in gesprek en soms zijn er andere redenen om. Dus, en dat geheel zal de evaluatie zijn. Dus,
maar stel we constateren dan dat het in de afgelopen 2 jaar dat 5 keer is gelukt. Ik noem een getal. Dus ja. 5 keer naar aanleiding van gesprek zeggen we dan met elkaar, hebben we daar hetzelfde, dat is dan een succesvol geweest, we moeten dit blijven doen? Of zeggen, is daar een beeld bij, of laten we zeggen, wat is de verwachting die je nu leeft, of wat voor aantallen hebben we het ongeveer om dit succesvol te laten zijn? Wat is uw inschatting?
Ja, dat vind ik heel lastig te beoordelen. Hebben jullie daar van tevoren een idee over?
Ja, in precieze aantallen is het inderdaad heel lastig om te zeggen. Maar dat gaat eigenlijk ook, wat eerder al een keer benoemd werd, over bijvoorbeeld de leegstand van gebouwen in het algemeen. Is het een moment om te kijken, je doet heel veel kennis op met waar, hoe en waarom leegstand zich voordoet. En je gaat dus daarna in gesprek met pandeigenaren. En daarin kom je er ook achter wat knelpunten zijn, wat tot oplossingen leidt. Dus het is een beetje dat totaalplaatje van, is het nuttig om die gesprekken aan te gaan en kom je dan tot oplossingen? En dat laten andere gemeenten die een leegstandsverordening hebben tot nu toe wel zien. Maar precieze aantallen is, dat durf ik nu ook niet zomaar iets aan te vinden.
Kijk, en of het een succes is en of je ermee door wil gaan, aan natuurlijk ook af van hoe je het politiek weegt. Als je er kan zitten, stel dat het maar tot één pand, tot een nieuw ding, en het kost wel geld, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, misschien is dat zonde van de ambtelijke capaciteit en het geld dat we erin stoppen. Tegelijkertijd, als we daardoor inzichten opdoen, waardoor je ander parkeerbeleid maakt, of weet ik veel wat je dan verandert, waardoor je die belemmeringen weg zou halen, ja, dan kan het toch een succes zijn, zonder dat het meteen kwantitatief wat oplevert, maar dat je met die nieuwe inzichten je eigen beleid op andere beleidsterreinen kunt verbeteren, zodat je de belemmeringen weghaalt.
Ja, de
vraag over van, gaan we ook meenemen in die evaluatie bij beide dan, dus bij opkomen, links en links dan, van de grootte van het probleem, omdat we blijven monitoren, van kijken of het misschien deze probleem misschien wel verdwenen is, omdat de markt anders is gaan lopen, anders zich is gaan ontwikkelen.
Ja, dat lijkt mij wel.
Ja, dat is ontwikkelingen inderdaad in de volle breedte. En dan hoeveel het voorkomt en ook hoe dat door de tijd verandert.
Ja, prima.
Meneer Middens van SP.
Dank voorzitter. Ja, ik kan me voorstellen dat bij die leegstand dat je dan ook veel minder meldingen krijgt. Ik wil het ook nog wel heel erg opnemen voor de huurders die minder dan 3.500 euro per maand betalen.
Ja, dat denk ik ook.
Ik hoorde de wethouder dat eruit gooien. Maar er zijn natuurlijk ook hele volkswijken vol met mensen die minder dan, zelfs minder dan 1.000 euro huur per maand betalen. Rond de 700. En die juist heel veel binding hebben met hun wijk.
Zeker.
Dus laat dat even gezegd zijn. Mijn vraag ging over, en er is eerder natuurlijk ook over gesproken, over de leegstandsverordening als instrument. De basis is mensen moeten melden als er leegstand is. Dat is in wezen een passieve vorm van handhaving. En kan de wethouder gewoon in een paar zinnen iets zeggen over of daar ook nog iets actiefs aan gekoppeld is en wat dan en hoe dan?
Ja, nou ja, je hebt zelf een plicht om dat te doen na een periode. Maar tegelijkertijd is er nu ook al een aantal panden natuurlijk waarvan we weten dat er leegstand is. En op basis van die titel kunnen we dan ook in gesprek komen. Je hebt nu niet zo heel veel instrumentarium. En van een aantal panden weet ik helaas dat daar, hoe zeg ik dat netjes, malafide mensen achter zitten die andere belangen hebben met het pand dan per se. Dus daar zal niet per se misschien door dit instrumentarium in gesprek komen. Dat zit meer op het termijn van beleidsterrein van ondermijning en de politie om met die mensen in gesprek te gaan. De panden waarvan wij zelf nu ook al weten waar we klachten over krijgen, dat geeft natuurlijk ook aanleiding om dat te doen.
Ja, dus voorzitter, als ik mag. De voorzitter kijkt ergens anders heen, dus ik denk dat ik gewoon de tijd heb. Het komt dus van andere beleidsterreinen, kennis die je van andere beleidsterreinen heeft. En als mensen signalen geven, dan gaan we erop af. Maar er gaan geen BOA's op fietsjes rond om te kijken.
Nee, die capaciteit is er niet. Maar we hebben wijkregisseurs, we hebben actieve wijkverenigingen. Nee, dus die signalen komen wel bij ons.
Ik ben gewoon op zoek naar
ja, hoe de geen scanauto leggen.
Nee, precies. Dus, maar als mensen iets hebben van, hé, ik zie wat in mijn buurt, dan heeft het wel zin om dat te helpen.
Zeker, altijd. Ja.
Okay. Dank.
Mevrouw van Hattem, een aanvullende vraag?
Ja, een aanvullende vraag over van wat zijn jullie mogelijkheden om hulp te bieden bij mensen die met een leegstaand huis zitten? Wat voor gesprekstools hebben jullie dan? Want ik zit te zoeken naar gewoon wat doe je in zo'n gesprek? Wat bied je die mensen dan aan? Waar wij op zitten is dat je een proactieve houding hebt dan als gemeente. En niet dat je denkt van, nou ja, als mensen niet luisteren naar ons, dan gaan we de hoed opgooien of zo. Wat zijn jullie hulpmiddelen dan om vervolgens dat huis te kunnen laten verkopen of daar bewoners in te krijgen?
Ja, dat is puur kijken naar wat de knelpunten zijn. En zijn het mensen die bijvoorbeeld de woning willen verkopen, of is het juist omdat er geen parkeervergunning is of wat dan ook? Het is in het gesprek echt te kijken waardoor het leeg staat, want er is. Leegstaand huis kost natuurlijk ook best wel geld als je het kan verhuren of als je het zelf in gebruik wilt nemen. Het is zonde om dat langdurig leeg te laten staan. Dus het is echt puur kijken wat zijn de knelpunten, hoe kunnen wij als gemeente daar een oplossing voor zoeken. En dat kan op verschillende. Ik vind het heel lastig om nu direct een voorbeeld te geven. Maar ik denk vooral bekijken waar de knelpunten zitten, kijken hoe we daar als gemeente naar kunnen kijken. Dus parkeernormen.
En die gaan dan ook echt wel helpen om die oplossingen ook voor elkaar te krijgen.
als er iets is, ik kan me uit het verleden wel een instantie herinneren waar echt een pand eigenlijk heel graag ontwikkeld wilde, maar dat het echt zat op één parkeerplek die echt gewoon ook daadwerkelijk niet gerealiseerd kon worden. En dat ging op de Hilversweg en hebben we toen gezegd, nou ja, weet je, dan in het belang van de buurt staan we toe, dat ging om transformatie. Maar dat die bevoegdheid, die hardheidsclausule, zit ook in bestaand beleid, dan kun je dat doen. Maar ik weet ook van gevallen waarbij ook in een pand lang leven heeft gestaan omdat de erfgenamen ruzie hadden over de erfenis. Ik denk niet dat de gemeente in een dialoog dat... Je hebt vroeger dat programma met het bloemetje, daar heb je het meer. Maar goed, tegelijkertijd, ja, misschien dat zo'n boete uiteindelijk dan wel een stok achter de deur kan zijn om wat te doen.
Tuurlijk.
Ja. Meneer
Plagemaas. Ja, want die boete is volgens mij niet... Als die melding is gedaan, kan er nooit een boete worden gegeven. Die boete gaat niet werken, van het duurt nu toch te lang. Zolang als er een melding is gedaan, na 6 maanden, dan is er, als ik het goed begrijp, dan kan er nooit een boete worden gegeven. Want de gemeente heeft verder geen mogelijkheid om te zeggen van binnen 6 maanden moet die... Daarna is het volgens mij klaar, als ik het goed begrepen heb, toch? De boete kan alleen worden gegeven als er geen melding is gedaan. Als er een melding is gedaan, is het niet daarna...
Als het goed is... Dat moet ik hier even snel nakijken.
Volgens mij is dat echt hoe het zit. Volgens mij is er geen mogelijkheid om te wachten.
Volgens mij heb je gelijk.
Ja, dus er zal sowieso nooit een boete komen. Maar inderdaad, de vraag inderdaad is wel van... en ik kan het met name voorstellen op het vlak van... Als er mensen zijn misschien door psychische problemen... of door depressie die een huis hebben... en die misschien gewoon het huis niet zien zitten. Die denken, ik zit nu ondertussen in mijn flat... en ik krijg het gewoon niet in mijn hoofd voor elkaar om het te verkopen... of het is zo'n bende thuis, iemand moet het schoonmaken... en hoe en wie helpt me en die zitten zo vast. Dan is het, kan ik me voorstellen... momenten waarin de gemeente zou kunnen zeggen...
Zeker.
Moesten we springen. En dat is wel... die mogelijkheid heeft diegene die gesprekken aangaat wel? Of
ja, daar zit hem in. Ja.
Ja. Ja, daar zijn voor zo'n scenario, bijvoorbeeld met een vervuilde woning, daar zijn allerlei scenario's en regelingen voor. Dus die kun je dan ook inzetten.
Ja.
Tegelijkertijd kan me, ja, dat zal ook wel voorkomen. Dat zal ook wel een
regeling zijn. Nee, ik ken zelf letterlijk zo'n voorbeeld waarin het inderdaad speelt. Dat met iemand gewoon inderdaad na een scheiding ergens alleen zit en zijn huis zit volledig vol. En op zich, er is niet een reden om het niet te verkopen, maar ook niet echt, hij krijgt het gewoon niet voor elkaar om het te verkopen, vanwege eigenlijk met name dus psychische problemen.
Ja.
En dat is iets waar je juist met een gesprek dan kan komen van, hé, wat heb je nodig, hoe kunnen we helpen? En dan daar,
ja.
Als dat inderdaad, het vergt dus iets van degene die het gesprek doet.
Dat het alleen maar een gesprek is. Ja, er zijn mogelijkheden. Kijk op internet.
Ja. Ja,
Oké, we zetten het in onze Excel sheet en het is klaar. Dat is
een goede.
Ja.
Meneer Frits, sorry, ik kan u achteraan niet
Als
met de publiek.
Geen probleem. Zoals de heer Meddens net zei, worden er dus meldingen gedaan door buurtbewoners, bijvoorbeeld. Ben je nu bang dat de leefbaarheid juist achteruit gaat op het moment dat iedereen nog meer op elkaar gaat letten? En wat er allemaal gebeurt bij anderen?
Nou ja, ik praat nu even vanuit ervaring vanuit de woningsplitsing. Ik heb weinig ervaring dat mensen daar op een negatieve manier gewoon van, het staat nu 3 maanden leeg, ik ga meteen de gemeente bellen. Mensen zijn gelukkig drukker met andere dingen. Het is wel zo dat als er panden zijn die gewoon echt structureel overlast veroorzaken, dan gaan op een gegeven moment mensen wel aan de bel trekken. Dus ik heb niet het idee dat we hier een kliksamenleving mee creëren. Maar ik hoop wel dat mensen weten dat als er een pand is waar ze gewoon overlast in hebben of waar ze vragen over hebben van waarom staat dat al zo lang leeg, daar zijn we natuurlijk wel voor.
Mevrouw Van Beek, u had nog een aanvullende vraag?
Nee, een nieuwe vraag.
Een nieuwe vraag. Kijk, CDA die had geen vragen. Nee. Dan,
Ja, dank u voorzitter. Artikel 6.5 uit de opkoopbescherming. Dat gaat dan dat je toch iets kan opkopen en dan een verhuurvergunning voor krijgt. Hè? Dus de uitzonderingspositie. En daarin staat bijvoorbeeld... nummer 4, 6.4 gaat over familieleden, eerste graad, et cetera. 6.5 dan gaat ook met name over maatschappelijke doeleinden. En dan maatschappelijk gewenst doel is in elk geval verhuur aan mensen met een zorgindicatie. Dus dan denk ik aan zorgaanbieders die dan een verhuurvergunning krijgen. En daaronder staat verhuur een dak op thuislozen. Dat is een heel breed begrip.
Kan ik nou, als ik, kan ik dan toch een vergunning krijgen als belegger bijvoorbeeld in de wijken waar, waar een opkoopbescherming is en ik ga een huis verhuren of woningen verhuren aan thuislozen? Kijk, daklozen is vaak toch wel een hele kwetsbare groep, maar thuislozen is een hele goede definitie.
Ja, die we wel in andere beleidstukken natuurlijk wel hebben gedefinieerd. Ja. Maar ja, als, kijk, we willen ook heel graag natuurlijk de huisvesting regelen voor die mensen. Dus ja. Dat zal niet zo snel een individuele opkoper zijn die zo'n plan doet, maar veel eerder dan een stichting of een zorgaanbieder die dat dan doet. En die kan dan inderdaad in onder omstandigheden dat doen. Ja.
Dus ook voor thuislozen moet dat dan gaan via bij wijze van spreken naar zorg gaan?
Ja, dat, kijk, in de praktijk zal dat denk ik zo zijn. Maar als er hele karitatieve mensen zijn die zeggen ik ga vier mensen van straat een huis geven, nee, dan mag het ook voor mij als het betreft.
Maar dag en thuislozen, ja? Zijn niet meer de mensen van de straat, hè?
Nee, nee.
Thuisloos ben je ook gewoon als je bijvoorbeeld 3 maanden bij iemand inwoont.
Ja, zeker.
Banklaters. Ja. Dat is een, dat zijn ook vaak, kunnen ook vermogende mensen zijn. Maar vermogend of werkend.
Ja.
Oké, ik moet even ingrijpen. Zijn er nog andere vragen? Want we zijn bijna door de tijd heen. Nee?
Nou, één ding voor de duidelijkheid, want die boete, daar heb ik nog wel een vraag over. Dat is een nieuwe vraag, is dat de bedoeling?
Ja, maar...
Nou, we zijn oh, tijdens... Oké, dan ben ik klaar.
Dus moet die echt stoppen?
Er waren veel aanvullende vragen, dus... over die boete, kan je nog schriftelijk...
Ja, ik heb het bekeken. Het is inderdaad dat het dan eenmalig de boete is. En je gaat dus dat gesprek dan aan om te kijken naar een oplossing. Maar het is niet daaroverheen dat je vaker een boete op kan leggen om iemand te bewegen tot actie. Het is echt, je gaat het gesprek aan om samen tot een oplossing te komen.
Ja, met een stok achter de deur dat je dan gebruiker kan. Een ander gebruik kan toewijzen.
Ja,
ja, ja, exact. Dat is je stok achter de deur.
Dat is je stok achter de deur.
Oké, dank u wel. We gaan naar agendapunt. Oh, oh ja,
kunnen we. Nou, als ik nog even terugkom daarop. Het stok achter de deur, dat.
Die is er niet, toch?
Nee, de leegstandsverordening zoals die nu is ingericht, heeft de eerste twee stappen. Dus dat is de leegstandsmelding en de verplichte leegstandsoverleg. Vooralsnog. Zijn stap 3 en 4 daarbij niet meegenomen, omdat dat het instrument, dat zou heel veel van de gemeente vragen qua capaciteit en oplossingen. Wacht even.
Het draagt ook niet echt bij aan de productiviteit.
Volgens mij had ik hem zo begrepen, dus het is helder.
Ja. Nee, de optie bestaat natuurlijk om ook dit bij de evaluatie dan mee te nemen, om te gaan kijken waar we tegenaan lopen. Hebben we een vervolgstap daarin nodig, dan kan het gesprek daarover gaan. Maar vooralsnog is de keuze om vooral tot aan dat gesprek te komen, omdat ook de ervaring van andere gemeenten laten zien dat je dan in het grootste gedeelte van de gevallen tot een oplossing komt. En ja, mensen die echt niet mee willen werken, die kan je daarmee dus niet tot iets dwingen. Dan.
Klopt. Dank je.